Welkom bij aflevering 42 van Moordzaken, de podcast.
Vandaag aan de keukentafel bij Carrie een keertje. In dat altijd rustieke Amsterdam.
Vind je het gezellig hier?
Ik vind het wel lekker rustig.
Ja,
geen honden.
Het is eigenlijk veel rustiger.
Ik zag
wel
een poes voorbij komen.
Sst. Okay. Ja. Vandaag gaan we het hebben over de grensmoord. Of grenslijkzaak, hoe wil je het noemen?
We noemen het grenslijk. En het gaat dus om het feit dat er een lijk op de grens is gevonden van Nederland en België. Maar nou komt het, er is dus een stukje België in Nederland. Dus aan alle kanten omsloten door Nederland. En dat is Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. En daar
in april, hè?
Plaats.
Ja, 15 jaar terug in de tijd. Dus we hebben het even over het nieuws van april en omstreken 2007. Heugelijk nieuws in ons koninkrijk. Want we hebben het over de geboorte van de derde dochter van destijds nog prins Willem-Alexander en prinses Maxima. En op deze 13 april, dus 3 dagen na haar geboorte, weet heel Nederland dat ze prinses Ariane heet.
Ja, ik vind dus onhandig dat al die voornamen met een A beginnen, maar dat zal
aan
mij liggen.
Hij noemde het ook triple A. Dat werd hem ook niet in dank afgenomen.
Dat is wel leuk. En daarnaast wordt de flitsscheiding afgeschaft. Dus bij een echtscheiding is het nu verplicht om een ouderschapsplan te hebben. Voor de mensen die plannen hebben, zou ik zeggen.
Nou, lekker. Eddie? Plannen?
Zeker niet.
Nee, zeker niet. In Groningen komt een seksschandaal aan het licht. Dat was echt wel een heftig verhaal. Er waren enkele homoseksuele mannen die werden met opzet met HIV besmet op seksfeesten nadat ze waren gedrogeerd.
Ai.
Ja.
En in juni wordt de Betuwelijn geopend. Nou, we weten wat die gekost heeft. Veel te veel.
Veel te veel, ja. We hadden ook een aantal hoogtepunten in 2007. Je had namelijk nog de BlackBerry hype, hè. Dus dat was nog eigenlijk voor de iPhone. Die kwam
ik
wel
heb,
dat jaar
ik
uit.
Ik heb hem ook gehad.
Ja, want dan kon je al pingen. En iedereen wilde pingen. En we waren allemaal nog lid van Hives. Dat was nog de voorloper van Facebook. We betaalden nog voor ringtones op je telefoon, hè. Je top 40 nummers als ringtone. En we luisterden op een iPod.
Allemaal verleden tijd. Ik denk dan aan de sport. Lewis Hamilton. Tegenwoordig een fenomeen, maar in die tijd maakte hij net zijn debuut. En dat deed hij best wel goed. Want in al zijn eerste races pakte hij gewoon een podiumplek. Dus dat was eigenlijk nog beter dan Max.
En nog steeds. Ja.
En nog steeds.
15 jaar later. Het woord van het jaar 2007, Bokito Proof. Nou, dat betekent dat iets vandalisme bestendig is. Dat is natuurlijk vernoemd naar de gorilla Bokito, hè, die in mei 2007 in Blijdorp ontsnapte. En het woord Bokito-proof won het van andere woorden als coma drinken, klimaatneutraal, slurptax en lokhomo.
Ja, maar het belangrijkste was, je moest zo'n Bokito dus niet in zijn ogen aankijken.
Ja,
dat
weet ik nog.
Dat was de crux, want daar was hij op aangeslagen.
Ja. Best verkochte boek nog uit 2007?
Nou, dat lijkt me heel belangrijk, want we hebben natuurlijk ook vrienden van Storytel. Maar vertel eerst maar eens even wat het beste boek was.
Het was Harry Potter. Nou weet ik eigenlijk niet welke, volgens mij
nou,
de laatste.
Het was En de Relieken van de Dood. En dan moet je dus voorstellen, dat wordt dus echt wel 100.000 keren gedownload. En dat kun je dus ook luisteren op Storytel. En het aardige is dat vrij recent nog het opnieuw ingesproken is. En dat is nu de Syrische schrijfster Yaman Fatal. En die heeft alle boeken opnieuw ingesproken. En voor jong en oud schijnt het de moeite waard te zijn. Ik heb er nog nooit één gelezen. Jij wel?
Van Harry Potter?
Ja.
Nee, wel geluisterd.
Oh, nou ja, dat is helemaal top.
Ja.
Nee, dus, Storytel.
Heb ik ook nog andere tips, hè, 2007. Want dat was het best verkochte boek. Maar De Vliegeraar en Duizend Schitterende Zonnen van Khaled Hosseini. Die waren nummer 3 en 4 dat jaar. Dat waren echt waanzinnige boeken. Ook te beluisteren op Storytel.
Kortom, maak gebruik van onze aanbieding. En daarvoor ga je naar story.tel/moordzaken. En dan kan je 30 dagen gratis luisteren. En het mooie is, het is altijd opzegbaar.
En het weer van 2007. Gemiddelde temperatuur 16 graden. Overdag zelfs 24 graden. Vrijwel onbewolkte zomerse aprildag.
Dat is niet verkeerd. En de muziek in die tijd. Dan hebben we het over Jan Smit. Op weg naar geluk. Hij schreef het nummer zelf. En zijn album, wat op dat moment uitgekomen was. 3 keer platina. Ik weet ondertussen niet meer precies hoeveel je ervan verkocht moet hebben voor platinum. Maar hij heeft een ander succesje geboekt vrij recent. Namelijk gisteren is zijn clubje, waarvan hij commercieel directeur is, ja, Jan Smit. De club Volendam is gepromoveerd naar de Eredivisie. Dus toch
ja,
leuk.
Leuk feitje, dankjewel. Ja, ja. Jan Smit. Ben op weg naar wat geluk. Worden dromen werkelijkheid of drijven ze voor altijd voorbij?
Precies, we gaan terug naar 13 april 2007.
Ja, dat was de laatste dag dat er iets werd vernomen van de 25-jarige Wit-Russische Katrina Kanyak. En deze Katrina woonde met haar 10 jaar oudere man, Robert-Jan, en haar 4-jarige dochtertje in, je vertelde net al, in Baarle-Nassau. Ga je straks alles over vertellen, he, veldwerk?
Zeker weten, veldwerk.
Ja, nou, sinds 13 april was ze spoorloos. Ze leek echt van de aardbol verdwenen te zijn. Haar familie, dat wil zeggen haar 2 zussen, die wonen nog in Wit-Rusland. En die hadden vrijwel iedere dag telefonisch contact met haar. Maar die kregen haar ook niet meer te pakken. Haar zus Lena belde voor het laatst op 12 april. En de afspraak was dat ze een week later opnieuw zouden bellen. Maar dat telefoontje is nooit meer beantwoord. Ze is ook niet meer gesignaleerd op de school van haar dochtertje. Dat meisje was een kleine week later ook nog eens jarig. Dus daar ook geen teken van haar moeder. En ook Katrina's telefoon stond uit. Nou, haar man, de 10 jaar oudere Robert-Jan, die dus op dat moment 35 was, die had een plausibele verklaring. Want die zei haar verblijfsvergunning was ingetrokken. En hij had haar op het vliegtuig gezet terug naar Wit-Rusland. Maar haar familie in Wit-Rusland heeft haar sinds die 13 april niet meer gezien. Dus op het vliegtuig naar Belarus zat ze klaarblijkelijk niet. Nou, de familie drong aan op onderzoek in België. En inmiddels was Katrina dus al maanden vermist. Dus je kan je afvragen, hoe serieus heeft de politie dit onderzoek genomen? Of wanneer heeft de familie pas aan de bel getrokken?
Nou, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de achtergrond van zowel Katrina als Robert-Jan. Want ze waren beide actief in de erotische sector. En blijkbaar was er dus niet direct een vermoeden van dat er iets heel ernstig aan de hand was. Ik denk dat daarom het misschien wel wat langer dan normaal geduurd heeft voordat alle alarmbellen gingen rinkelen bij iedereen.
Ja, het duurde namelijk tot 18 februari 2008, hè, dus ruim 10 maanden na de verdwijning. En blijkbaar is het dus wel zo gegaan. Ze hebben vanuit Wit-Rusland hebben ze Interpol ingeschakeld. En Interpol Wit-Rusland heeft dan Interpol in België weer bericht over die vermissing. En dan leidt dat weer tot een strafrechtelijk onderzoek naar die vermissing. En pas in januari 2008, dus 9 maanden na haar vermissing, wordt er dan eigenlijk een gerechtelijk onderzoek ingediend tegen haar man en verzocht om een doorzoeking in zijn woning. Maar dan moet je dus ook nog, omdat het op de grens staat, een rechtshulpverzoek naar Nederland sturen. En blijkbaar hebben ze pas 18 februari 2008 daar een akkoord op gekregen. Dus dat, ja, 10 maanden.
Het heeft dus ongelooflijk lang geduurd.
Nou, ze komen dus bij het onderzoek bij die villa 18 februari 2008. Je moet je voorstellen, waanzinnig druk daar, want er zijn politiemensen, dus tactische en technische rechercheurs, zowel van Belgische zijde als van Nederlandse kant. Want we hebben te maken met een grensprobleem. Die voorzijde van de villa, die staat zich dus in het woongedeelte en de achterkant van die villa is het bedrijfsgedeelte. Die zijn dan tegen elkaar aangebouwd, vormen samen 1 pand. Het woongedeelte ligt in Baarle-Nassau in Nederland en het bedrijfsgedeelte ligt in Baarle-Hertog in België. Dus ze gaan die woning doorzoeken. Nou ja, wat gebeurt er dan? Ze ruiken in de Nederlandse kant, ruiken ze in die speelkamer een hele indringende lucht. Niet heel sterk, maar wel een soort dode muislucht, weet je wel? Een ranzige lucht. Dus ze halen er een hond bij, een speur of een lijkhond. En die is daar aanwezig, die pakt daar een spoor op. En dat spoor dat leidt naar een witte kist in de speelkamer.
Maar de vraag is, waar loopt nou precies de grens tussen België en Nederland? Het is zelfs zo, loopt die grens dwars door de villa? Loopt die dwars door de kamer waar de kist gevonden is? Dat blijft een vraag. En voordat iemand iets mag doen, wordt er een landmeter bijgehaald. Die moet officieel de staatsgrens vaststellen. Dus wie is er dan uiteindelijk bevoegd? Dat is de vraag.
Ja, dat is ook nog, dat vind ik ook, heb jij ook gelezen, denk ik, het verschil tussen Nederland en België. Want al die rechercheurs staan daar.
Ja, er is een heel verschil in aanpak. De Nederlanders staan daar met enorm veel mensen in allerlei hoedanigheden. Terwijl er ondertussen vanuit België is er een wetsarts. En we zullen zijn namen vast noemen, dat is Werner Jacobs. Die is daar aanwezig. En de Nederlanders zijn al helemaal bezig voor als ze naar binnen mogen, wie welke taak heeft en wie wat mag doen. Ja, en die Belgische mensen staan eigenlijk gewoon helemaal klaar om zo snel mogelijk te handelen en gewoon te ontdekken van wat er nou precies aan de hand is. Dus het is een beetje aan de ene kant een hele passieve clan uit Nederland versus een Belgische afvaardiging die eigenlijk direct aan de slag wil, denk ik. Maar ja, de landmeter moet dus uiteindelijk het verdict uitspreken. En dat komt inderdaad, maar dan duurt het nog wel eventjes voordat ze echt aan de slag mogen. Want eerst moeten de officiële instanties nog bevestigen dat wat hij zegt inderdaad het oordeel is.
Ja, maar het is toch mooi, hè? Een landmeter, dat is dus een officieel beroep die je dus in kan schakelen. Vroeger gebeurde het volgens mij met zo'n tachymeter. Tegenwoordig heb je heel geavanceerd apparatuur, zo'n total station, wat je dus neer kan zetten.
Goed op de hoogte. Maar
ja, ik heb even een landmeter verdiept hier.
Ja, nou, zal ik dan maar vertellen wat zijn oordeel was?
Ja, even tromgeroffel. Ja?
Nou, ik hoor niks. Nee, ik hoor wel wat. Nee, het oordeel van de landmeter is dat de kist waarin waarschijnlijk iets zit, gevonden is in Nederland. En dan gaat het echt om 1 meter op Nederlands grondgebied. Dus ja, minimaal verschil.
Ja, maar de Belgen mochten weer naar huis.
Ja, de wetsarts vraagt nog of hij nuttig kan zijn. Nou, die wordt naar huis gestuurd. En de hele Nederlandse brigade stapt daar naar binnen en begint natuurlijk met het sporenonderzoek.
Nou, wat vinden ze dus als ze die kist openen? En je moet je nagaan, die kist is 1,10 meter hoog. Dus dat is echt heel laag eigenlijk. Het is een soort kubus van hout, wit geverfd, heel netjes afgewerkt. Nou, ze maken die kist open. En wat vinden ze dan? Daar zit een kliko in. Die kliko is die afvalcontainer.
Ja, gewoon die wij allemaal thuis hebben staan.
Precies.
Dat maatje.
Die kliko die maken ze open. En wat zit daar dan in? In een blauw gekleurde slaapzak met de deels daaromheen een witte kledingzak waarin waarschijnlijk een trouwjurk had gezeten. Daar zit een lichaam in, of tenminste wat er over is van het lichaam. Dus dat verpakte lichaam was verstopt in die kliko en was opgevuld met van het zelfstollend puurschuim.
Ja, ik ken dat altijd. Daar maakte je vroeger wel eens een soort van schilderij van.
Ja, je Sinterklaas surprise.
Dat was ideaal voor de surprise, want Het werd heel snel heel hard.
Ja, en dus het lichaam zat in die slaapzak en aan de bovenkant was dus dat helemaal met puur schuim opgevuld. Nou, dat lichaam, kun je nagaan, dat zat er een tijdje in. Dat was een soort van gemummificeerd, verzeept, heel mooi woord, las ik ook, verzeept. En dat lag in een foetushouding met het hoofd in de richting van de bodem van de kliko. En verder was die kliko dus gevuld met versnipperd papier, losse kranten, folders inderdaad. Nou ja, dat was ook niet meer echt vast te pakken. Want je moet nagaan, het lichaam heeft natuurlijk gelekt. Hè? Dat is lichaamsvocht, dus al dat papier was helemaal samengeklonterd tot 1 groot pakket.
Nou ja, je kunt je voorstellen dat het een hele klus was om uiteindelijk die identiteit vast te stellen.
Nou, ook nog, die kliko was dichtgetaped namelijk. Dus het was helemaal dichtgetaped, waarschijnlijk om die lijkgeur te onderdrukken.
Ja. Ze gaan daar natuurlijk mee aan de slag en het NFI gaat uiteindelijk 3 dagen later, dat zit in Rijswijk, gaan ze beginnen met de sectie. Het is zelfs zo dat nog even de Belgische wetsarts, ja, ik vind trouwens ook wel een mooi woord, wetsarts, dat is natuurlijk gewoon het synoniem voor een patholoog-anatoom, maar het klinkt toch beter. Die wordt nog even geïnformeerd en uiteindelijk kan hij observator zijn, dus die reist ook af naar Rijswijk. Hij vraagt zich wel af waarom dat pas 3 dagen later gebeurt. En het is ook zo dat daar staan ze dan uiteindelijk. Hij kijkt over de schouder mee van de vrouwelijke patholoog-anatoom, mevrouw Bela Kubat, die de autopsie uitvoert. En ja, ze zien daar uiteindelijk, wat Carjal zegt, het lijk van de vrouw in vergevorderde staat van ontbinding. Maar ze ontdekken natuurlijk een aantal zaken, onder andere een gaatje in de huid van het bovenbeen. En dat is eigenlijk een reden om te zeggen van zou neergestoken kunnen zijn. Althans, dat is eigenlijk de eerste conclusie van de Belgische wetarts. Maar we zijn al eenmaal in Nederland en de vrouwelijke collega die zegt dat ze zich eigenlijk nergens over kan uitspreken. Dus daar begint eigenlijk een lang verhaal over 2 verschillende zienswijzes over de doodsoorzaak van deze vrouw.
Ja, het is ook echt ook een verschil natuurlijk met de Belgische werkwijze en de Nederlandse werkwijze. Want de wetsdokter in België krijgt altijd iets van info, hè, over de omstandigheden van de misdrijf. Dus contextuele informatie vinden ze ook cruciaal om hun onderzoek goed te kunnen doen. En in Nederland is een patholoog die onderzoek verricht, die krijgt geen enkele informatie over die zaak en het slachtoffer.
Nee, en het aardige is, deze wetsarts heeft ook in een boek over deze zaak geschreven, De Doden Praten, te vinden op Storytel. En wat hij zegt, ja, dat het echt wel wezenlijk anders is. Voor Nederlanders is het dus een soort blind onderzoek voor de patholoog-anatoom. En hij zegt, ja, dan speel je eigenlijk geen voorwaardige rol tijdens het onderzoek. Hij vindt dat best lastig om allemaal te zien. Maar ja, hij heeft gewoon even op dat moment niks te zeggen. Dus we gaan toch verder op de Nederlandse wijze.
Ja, en in Nederland zijn we dus iets voorzichtiger met het trekken van conclusies. En wat denk jij, wat is een betere manier?
Nou, ik denk dat de context toch uiteindelijk wel helpt. En je kunt zeggen dat je dan misschien niet meer objectief bent. Maar aan de andere kant, dan weet je toch bij zo'n lichaam waar je een beetje moet zoeken. Want het lijkt me ook wel heel complex. Ik heb het gelukkig nooit hoeven doen of hoeven zien. Dus ja, ik ben misschien wel meer voor de Belgische aanpak.
Ja, ik denk toch meer voor de Nederlandse.
Nou, dat is mooi dat we het niet met elkaar eens zijn.
Precies, ja. Nou, na de vondst van het lichaam kan het TGO-team volledig los. We zijn ook achter de naam gekomen. Het heet namelijk TGO-kluis.
Dus, waarvan, ja.
Ja, ik dacht dat die namen altijd random door de computer werden gekozen.
Ja, maar dat hadden wij geleerd.
Ja, in dit geval is het wel heel toevallig, want het pand, die villa, is een oude bank.
Nou, dan kan ik beter direct even met het veldwerk beginnen als we het toch over een bankgebouw hebben. Nee, we hebben het inderdaad over Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. En ik heb het al even aangekondigd. Het is dus zo dat er een stukje België in Nederland ligt. Dat is aan alle kanten omringd door Nederland. En dat heet dan een exclave. En het is trouwens allemaal in Noord-Brabant. Maar het bijzondere is, dus in dat stukje België liggen weer allemaal kleine stukjes Nederland. Om precies te zijn, 7 lapjes grond die weer Nederland zijn. Nou, je begrijpt, we gaan even een kaartje online voor jullie zetten om het te laten zien. En die kleine stukjes Nederland, die heten dan weer enclaves. Nou, het is dus een lappendeken van grensovergangen en die lopen dus door straten, maar ook door huizen in dit geval en door tuinen. Nou, je kunt, het is één grote lappendeken. We hebben het natuurlijk over de witte villa aan de Hoogbraak, het plaatsdelict. En dat was in de jaren 80 en 90 de Femisbank. En het woord bank is misschien niet helemaal juist, want er bestaat wel twijfel over het feit of ze een bankvergunning hadden. Maar wat was er nou zo bijzonder aan die Femisbank? Het was dus in deze witte villa, stond ook bekend als witwasvilla. En dat was nog in de tijd dat we gewoon nog echt staatsgrenzen hadden. Hè? Zoals we nu heel makkelijk van het ene land naar het andere land reizen onder het Schengenverdrag en je wordt nergens meer gecontroleerd. In die jaren werd je nog gecontroleerd. Nou, en wat was dan de truc van deze villa? Dan konden mensen dus met zwart geld aan de ene kant naar binnen en dan aan de andere kant als het ware weer gewit met wit geld naar buiten stappen. Het was dus echt een voor criminelen een ideale plek om daar hun praktijken, en dan heb ik het over duistere praktijken, uit te voeren.
Ja, dat is toch mooi. Dus je ging met je Belgische frank ging je aan de Belgische kant naar binnen.
En het was ook nog in de tijd dat er geen euro was.
Precies, en je ging met de Nederlandse guldens, ging je aan de Nederlandse kant weer naar buiten.
Ja, er werden nog wat truc uitgehaald met wisselkoersen. Ja, en er zijn veel verhalen over dit gebouw, over deze villa. Een van de verhalen is dat er was een directeur en als die met rust gelaten wordt, dan meldde zijn secretaresse het bezoek. De directeur is even in het buitenland. Dat betekende dus gewoon de kamer ernaast.
De villa.
Ja, allemaal, dat gebeurde allemaal in die villa. Nou, en dan nog misschien heel even over dat Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Zoals jullie weten kan je in België het hele jaar door vuurwerk kopen. En vorig jaar hadden wij natuurlijk het vuurwerkverbod. Maar in België hadden ze dat anders. Een heleboel Nederlanders gingen dan dus naar Baarle-Hertog. En daar stonden urenlange rijen om vuurwerk te kopen. Maar ook in coronatijd had je natuurlijk regels over de horeca. Op een gegeven moment was België veel soepeler dan Nederland. Ja, en daar was gewoon het lokale café. Wat net, zeg maar, de voordeur, die was Nederlands. Maar die ging dan op slot. En dan in de zaak gingen de feestende gasten verder naar de Belgische kant van diezelfde zaak. En dan konden ze eindeloos.
En dat je aan de ene kant van de zaak moest je mondkapje op, want dat moest dan wel voor Nederland. En aan de andere kant van de zaak, Belgische, hoef je dan geen mondkapje op.
Ja. Ik zou bijna zeggen dat dit plaatsje een soort toeristische attractie is.
Nou, over die villa, na die Femisbank, die is failliet gegaan. Toen is het overgenomen door het theaterbureau van Piet Roelen. En Piet Roelen, nou, dat zeg je waarschijnlijk niet zoveel.
Nee.
Dat is de ex-man van Corrie Konings. En dat is een zeer rijke Belg uit de mediawereld. Hij is ook manager van Helmut Lotti. En die verhuurde dus de villa aan Robert-Jan.
Nou, dan zijn we helemaal bij.
We zijn weer rond, ja. Nou, laten we teruggaan naar de sectie. De identiteit van het slachtoffer.
Ja, Nou, dat was dus heel moeilijk, omdat dus in vergaande staat van ontbinding was. Maar dan weten we ondertussen dat bijvoorbeeld gebitsgegevens heel veel waarde hebben. En deze keer was ook zo dat de borstimplantaten een teken waren. Want, en dat wist ik niet, er staat blijkbaar een nummer op borstimplantaten. En die had Katrina gekregen van Robert Jan. Maar uiteindelijk verraden die nummers dus ook dat zij het was. Ik weet niet of we hier een wijze les uit kunnen leren. Ik zou zeggen, geef je vrouw geen borstimplantaten als je boze plannen hebt.
als je boze plannen hebt. Misschien moeten we maar even iets verder over Robert-Jan en Katrina vertellen. Katrina, de zeer sexy blonde, mooi mogen we niet meer zeggen. Daar zijn we door luisteraar op terecht geweest.
Geen oordeel meer hebben
nee,
over
dat is subjectief. Dus ja. De zeer sexy blonde Katrina, wat we al zeiden, geboren in Wit-Rusland als middelste kind met een oudere en een jongere zus. Zij kwam naar België en daar leerde ze Robert-Jan kennen toen ze als prostituee werkte in Antwerpen. Nou, Robert-Jan, geboren in de Nederlandse Oosterhout, zat ook in de seksindustrie. Zij zijn samen getrouwd, hebben een dochtertje gekregen en Katrina leidde een best eenzaam leven, ook na de geboorte van haar dochter. En ze hadden niet een zeer liefdevol huwelijk. Sterker, Katrina was eigenlijk tegen haar vriendinnen vrij open over dat ze Robert-Jan had gestrikt, omdat hij, zoals het mooi heet, een ticket was naar een Nederlandse verblijfsvergunning. En Katrina dacht waarschijnlijk dat hij een goede catch was, dat hij heel rijk was, want hij bezat nogal een aantal
seksclubs.
Seksclubs.
Waaronder de Queenies in Grobbendonk. Ik heb natuurlijk even ook hier mijn veldwerk gedaan, Carrie.
Ja.
Die is later nog veranderd in Club Lido, maar ook Club Lido is er niet meer. Dus daar kan je niet meer naartoe.
Dat is sowieso, hè? Dit is een straat in België.
Met alleen maar bordelen.
Nou ja, jij noemt het inderdaad de huisjes van plezier.
Oh,
dus barren en cafés met kamerverhuur en inderdaad sauna en parenclubs. Het deed mij meteen denken aan Jambers.
Ja, volgens mij ben je ook op de website huisjesvanplezier.nl geweest.
Precies.
Ja, ik ken Carrie tegenwoordig wel een beetje qua zoekwerk. Nee, en hij was ook nog eigenaar van Club Rietz. Bestaat volgens mij ook niet meer in die vorm. Heeft een andere naam gekregen. Dat was een beetje de business waar Robert-Jan in zat.
Maar hij had haar wel in ieder geval heel fijn. Hij had haar uit de prostitutie gehaald. Hij had haar een normaal leven geschonken. En met wat mooie extraatjes erbij. Dus haar mooie gebit en inderdaad die borstvergroting. Die achteraf dus een handige hulp waren bij de identificatie. Maar Katrina had het eigenlijk niet slecht te kunnen treffen met deze Robert-Jan. Want zakelijk was hij namelijk een niet al te betrouwbare partner.
Ik ben in ieder geval wat cocaïnehandel tegengekomen. En verduisteringen.
Ja, hij maakte overal schulden. Hij betaalde nergens huur en had volgens mij overal vertrok hij weer met
met achterlaten van een hoop rampspoed.
We kunnen hem eigenlijk een oplichter noemen, gewoon, toch?
Ja.
Maar zover Robert-Jan, maar Katrina zelf was ook niet maagd Maria. Hè? Want wat zij deed, ze nodigde haar neef uit Wit-Rusland. En die zei, kom maar hier in de buurt wonen. Zelfs volgens mij een tijdje bij hun huis gewoond. Maar deze neef was helemaal geen neef. Dit was haar minnaar. Dus onder de neus van haar man Robert-Jan had Katrina gewoon een relatie met haar zogenaamde neef Maxim.
Ik vind het wel een mooie smoes trouwens.
Mooi dekmantel dit.
Mooi dekmantel. Ja. Ik zou zeggen, je kunt je aan de ene kant voorstellen waar deze mensen elkaar, zeg maar, gevonden hebben tussen aanhalingstekens. Maar het was nou niet gedoemd tot een heel gelukkig huwelijk en samen zijn.
Nou, en hij lijkt toch wel snel nummer 1 verdachte, deze Robert-Jan.
Ja, maar hij is er niet meer. Hij is verdwenen. Waar zou die zijn? Ze gaan natuurlijk op zoek naar hem. En uiteindelijk blijkt het zo te zijn dat hij in Florida zit. Met zijn ondertussen 5-jarige dochtertje. Want die was dus vlak na 13 april jarig.
Niet te vergeten zijn nieuwe 23-jarige vriendin.
En zijn vriendin was erbij, dus hij probeerde daar in ieder geval eventjes afstand van te nemen van wat er allemaal aan het thuisfront was gebeurd. Maar helemaal ontsnappen doet hij niet, want op het moment dat hij weer landt op Schiphol, wordt hij aangehouden. En dan hebben we het ondertussen over
27 februari 2008.
Precies. Ja, en dan is natuurlijk wel even de vraag, welke verklaring zou Robert-Jan hiervoor hebben?
Ja, ik vraag me wel even af, hè, als je vrouw spoorloos is en vervolgens dood wordt gevonden in een kist in jouw huis, wat moet je dan verzinnen om jezelf daar uit te lullen?
Nou,
heel lastig, toch?
Nou, hij heeft wel iets verzonnen. Ten eerste, hij geeft toe dat hij die kist gemaakt heeft. Maar dat was omdat zijn dochtertje er dan mee kon spelen. En je hebt ook vast en zeker gezien, die witte kist is helemaal volgeplakt met kindertekeningen, met een Tweety. Dus ja, dat ziet er wel uit als een kinderspeeldoos. Hij zegt overigens dat hij de bedoeling had om er een mediatoren van te maken. Want dat is natuurlijk best wel, nou ja, de maten zijn al bekend, een forse kist.
Ja, hij zou een tv opplaatsen en dan kon er een dvd komen in die kist.
Ja, hij had zogenaamd daar een plan mee. Nou ja, hij geeft dus toe dat hij hem gemaakt heeft. En hij zegt overigens dat hij dat met iemand anders heeft gemaakt. Hij beweert namelijk dat hij dat met de minnaar van Katrina heeft gemaakt.
Waarvan hij dacht dat het de neef was.
Waarvan hij dacht dat het de neef was. Ja. En hij beweert dan dat hij nog niet helemaal klaar was. Dus dat er nog een zijkant was die nog als het ware met enkele schroeven bevestigd was. Dus nog niet helemaal duurzaam afgewerkt. Ja, en dan komt natuurlijk een beetje het konijn uit de hoed.
Hij verklaart ook nog dat hij deze al gemaakt heeft in januari, februari 2007. Dus een aantal maanden voordat Katrina is verdwenen.
Ja, ja, en hij beweert dus dat het eigenlijk nog mogelijk zou zijn dat iemand anders die rechterzijplaats zou verwijderen. En dan is zijn verklaring, die afvalcontainer is er dus door iemand anders ingeplaatst.
En hij weet ook eigenlijk al wie.
Want dat zou dan zijn, inderdaad, dezezelfde Maxime, de minnaar van Katrina. Ja, wat je zegt, Carrie, iedereen kan een verhaal toch bedenken en er misschien ook zelf in gaan geloven.
Nou, dit is, op zich is het een goed verhaal, want justitie heeft eigenlijk jarenlang de allergrootste moeite om te bewijzen dat dit niet waar is.
Ja, en er zijn nog wat kleine details, want er zijn dus allemaal geurverspreiders aangetroffen in dat huis. Want ja, je kunt je voorstellen, je kunt het enorm dichtkitten, je kunt het dicht plakken. Maar als zo'n kist en dan zo'n lijk daar al 9 maanden ligt, ja, dat moet natuurlijk geur afgeven.
Nee, maar Eddie,
maar daar heeft hij een verklaring voor. Daar heeft hij een verklaring voor, want Robert-Jan heeft overal een verklaring voor. Nee, dat was de geur van een dode muis die waarschijnlijk ergens in het verluchtingsrooster vast zat.
Maar wat denk je nou als jij een lichaam in je huis intimmert? Dat gaat toch stinken?
Ja. Ja, je kunt
wat denk je nou?
Ja, maar je kunt je ook afvragen, stel je nou voor dat je wel van kwade zin bent, waarom zou je dan een lijk in je eigen huis bewaren? Hè? Dat kan je kan het ook omdraaien.
Nou, wie het ook gedaan zou mogen hebben.
Ja.
Ja, goed.
Nou,
hij wordt in ieder geval wel weer vrijgelaten.
Ja, in mei wordt hij alweer vrijgelaten, een paar maanden later. En ja, een aantal elementen die daar een rol bij spelen. Het is moeilijk te bewijzen dat niet iemand anders het gedaan heeft. Want ze kunnen bijvoorbeeld ook nog geen eenduidige conclusie trekken over de doodsoorzaak. Kortom, er zijn nog veel vraagtekens in deze zaak.
Nou, hij blijft wel verdacht van moord of doodslag, maar inderdaad, ze moeten kunnen bewijzen hoe die moord is gebeurd. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan experts uit Verenigde Staten en Duitsland inschakelen om te proberen om die doodsoorzaak te achterhalen. Maar dat kan wel een jaar duren, dus daarom is Robert-Jan weer op vrije voeten. Ondertussen loopt het onderzoek naar hem door, want wie heeft die kist geplaatst, hè? Nou, we hadden het net al over, Robert-Jan had verteld. Die kist heeft hij al in januari, februari gemaakt, samen met die neef van Katrina. Maar die neef, die Maxime, is natuurlijk ook gehoord. En wat zegt hij? Nou, ik heb helemaal niet hem geholpen met die kist te maken. Sterker nog, die kist stond er helemaal niet voor 13 april. Die kist is pas veel later geplaatst.
Nee, dus dat helpt dan niet, die getuigenis. En het was zelfs zo dat het eigenlijk helemaal niet als speelkamer was ingericht, dat vertrek. Dus er stond geen kist, het was eigenlijk geen speelkamer.
En er was een schoonmaakster, die is daar voor het eerst komen werken op 6 juni. Was daarvoor ook al een keer geweest, maar die zei, toen rook het helemaal naar vervlucht en stond daar een hele nieuwe kist. Dus waarschijnlijk is die kist tussen 3 en 5 juni daar geplaatst.
Ja, want volgens mij zijn er ook nog door iemand timmergeluiden gehoord en er zijn al wat meer getuigen.
Ja.
En het lijkt vrij exact dat die kist tussen 3 en 5 juni 2007 is gefabriceerd.
En dacht jij toen ook niet, waar heeft dat lichaam zich dan bevonden tussen 13 april en 5 juni?
Nou ja, ik denk al in een afvalcontainer, maar nog niet goed verstopt.
Ja, dat moet wel, want je krijgt anders niet in de foetushouding, want dan is het lichaam
dan is het helemaal verstijfd.
Ja.
Dus daar heeft dus een aantal maanden gewoon een afvalcontainer op enige plek open en bloot, tussen aanhalingstekens, gestaan, ja.
Ja.
Ja. In ieder geval, zijn verklaring voor de kist, althans zijn bewering dat hij dat al gedaan had voordat Katrina verdwenen was, daar blijft eigenlijk weinig van over door alle getuigen.
Nou, en hij had met een belangrijk detail ook geen rekening gehouden, want in die kist werd namelijk ook een spuitbus gevonden met dat die spuitbus van die puurschuim. Had hij blijkbaar, of iemand die het gedaan heeft, had dat in die kist achtergelaten. Die bus is natuurlijk helemaal onderzocht. Ook dat puurschuim is helemaal onderzocht. En niet geheel verrassend werd daarop het DNA van Robert-Jan aangetroffen. En ook bij de doorzoeking van die woning vonden ze dus allemaal papiersnippers. Soortgelijk als die papiersnippers in die kliko. Wat ik overigens heel knap onderzocht vond. Want die papiersnippers in die kliko, die waren natuurlijk helemaal samengeklonten door dat lekkende lichaamsvocht.
Ja, maar die hebben ze toch kunnen verbinden met een papierversnipperaar in datzelfde pand. Goed speurwerk, zullen we maar zeggen.
Nou, dan komen we langzaam in het onderzoek. Komen we eigenlijk, de politie krijgt een idee wat die 13 april gebeurd is. Want niet alleen Katrina, maar ook Robert-Jan had een minnares. Nou, dat is deze vriendin van Robert-Jan, die een dag voor Katrina's verdwijning, 12 april, aan hem heeft verteld dat Katrina een relatie met haar zogenaamde neef had. En deze zogenaamde neef, die Maxime, die wilde dat Katrina met hem meeging naar Wit-Rusland. Maar zij wilde dat niet, want hij kon haar financieel niet onderhouden. Robert-Jan kon dat wel. Maar Robert-Jan heeft Katrina dus bij thuiskomst die avond op 13 april dus haar mee geconfronteerd. Uurtje of 8 in de avond. Hij heeft nog gezegd dat hij werd getapt door de politie, want dan kon hij zijn eigen minnares beschermen. Werd hij overigens ook, hij werd getapt door de politie in die tijd. Waarschijnlijk door zijn schimmige zaakjes. Dus volgens Robert-Jan is Katrina op 13 april 's avonds thuisgekomen. Ze hebben toen een fikse ruzie gekregen over die relatie die Katrina had met Maxime. En Katrina was volgens Robert-Jan op dat moment ook dronken. Ze is boos weggelopen, weggegaan. Haar telefoon en haar paspoort heeft ze in de woning laten liggen. En daarna heeft Robert-Jan haar nooit meer gezien. Dat was zijn verhaal.
Ja, maar er zijn gelukkig inderdaad wel wat bewijsmiddelen gevonden van die avond. Het sms-verkeer. En het blijkt ook zo te zijn dat de telefoon van zowel Katrina als Robert-Jan straalde dezelfde zendmast aan in Baarle-Hertog, aan de parallelweg. Staat op een kilometer van de woning. Dus ze konden daardoor uiteindelijk zien dat ze allebei tegelijkertijd op enig moment thuis waren.
Ja, over het telefoonverkeer inderdaad. Want het laatste sms'je dat Katrina heeft binnengekregen op haar telefoon, dat was iets voor 5 uur die middag. Toen had Robert-Jan een sms-berichtje gestuurd met Hugo Sonnebank, not too hot. En zij had een berichtje teruggestuurd met de tekst, nee, it's not too hot, it's just okay. Dat was het laatste berichtje dat zij heeft gestuurd.
Ja, ja, uiteindelijk volgen er nog wel wat berichtjes veel later op de avond. En dat zijn berichtjes die worden uiteindelijk verstuurd naar de minnares van Robert-Jan. En dan hebben we het over berichtjes rond 10:30 en om 11:30. En daarin zegt hij eigenlijk dat Katrina half heeft toegegeven. En dan gaat het natuurlijk om de confrontatie die ze hebben gehad over de minnares van Katrina, Maxime. Maar dat sms-verkeer gaat nog door. En de volgende ochtend, en het lijkt een detail, maar rond 5 uur vraagt hij eigenlijk of zijn dochter nog naar iemand anders toe kan gaan. En volgens mij had jij een mooie verklaring daarvoor gevonden, Carrie.
Ja, ik dacht dat hij zijn ouders weg moest brengen naar Schiphol of iets. Ja. Is weg in ieder geval. Normaal gesproken zou zijn vrouw thuis zijn, maar die was er niet.
Ja, maar kijk, ik ben dan een beetje een slechtere gedachte. En ik denk van ja, hij zat op dat moment toch wel met een probleem. Wellicht namelijk het lijk van Katrina. En dan is het toch lastig als je dochter 's ochtends wakker gaat worden en daar een beetje, tenminste kinderen van 5 jaar, toen nog 4, die kunnen behoorlijk vroeg opstaan. Daar moet je wat mee. Maar hij had er een verklaring voor, zoals hij eigenlijk overal een verklaring voor heeft. Maar de vraag is, wat is er nou precies gebeurd?
Ja, want hij heeft inderdaad overal een verklaring voor. Katrina is ineens weg. Dus hij moet bij iedereen natuurlijk uitleggen waarom ze ineens weg was. En hij doet dat eigenlijk niet heel handig. Want hij heeft dus, in plaats van dat hij heel geloofwaardig 1 verklaring vertelt, heeft hij meerdere verklaringen.
Nou, het is een soort waslijst. Laten we maar even beginnen wat hij allemaal zegt. 1 verklaring is dat hij zegt tegen een getuige dat ze vertrokken is. Ze is in Minsk, zou ze zijn. Dus ze zou teruggegaan zijn. Dan is het natuurlijk overigens wel vreemd dat ze de paspoort niet meegenomen zou hebben, toch?
Dat vond ik wel. Nou, hij vertelt iemand anders later dat ze teruggekomen is om haar paspoort weer op te halen.
Ja, nou, dat is in ieder geval de verklaring die ik als eerste las. Een andere verklaring van hem is dat na de verdwijning zou hij nog telefonisch contact gehad hebben met haar. En dan zouden ze voor 35.000 euro zou hij betalen op voorwaarde dat hij het kind dan mocht houden. Dus een soort handel over het kind. Ja, ik vond dat ook een heel apart verhaal.
Nou ja, tegen zijn moeder heeft hij ook gezegd dat Katrina 24 april nog had gebeld. En dat ze in Wit-Rusland zat en nooit meer terug zou komen. En als klapper, nou heeft hij een zakelijke connectie. En ik denk dat dit Piet Roelen is geweest, waarvan hij die villa huurde. Heeft hij verteld dat Katrina op een terras in Eindhoven voor de ogen van zijn eigen dochter was doodgereden. Nou, en hij heeft ook nog gezegd dat ze in Amsterdam zat met de nieuwe liefde van haar. In ieder geval, meerdere verklaringen. Hij had het gewoon beter bij één en diezelfde verklaring kunnen houden.
Ja, want dit helpt hem natuurlijk helemaal niet. En er komen nog eigenlijk veel meer verhalen boven over wat er zeg maar al in die maanden daarvoor tussen deze twee gebeurde. En daar zit eigenlijk best wel veel fysiek geweld tussen. In februari was er al een centralist van de Belgische politie. Dat vind ik dus ook weer een heel mooi woord, centralist.
Je zit aan het onthaal.
Ja, precies. Die was gebeld en zij had verteld dat ze ruzie had. En ze had gezegd, hij probeert mij dood te doen, net. Ik denk dat het een beetje iemand uit Wit-Rusland is die de Nederlandse taal niet helemaal machtig is. En het gaat nog verder, want er was ook al een sms-berichtje in februari waarin zij zegt, en dan gaat het om Robert-Jan. Robert-Jan tried to kill me with handen. Dat is een mooie combinatie van Engels en Nederlands. En dan had ze er ook nog bij verteld dat Robert-Jan haar keel had dichtgeknepen. Ja, het is eigenlijk een waslijst. Ook nog plekken in de hals worden geconstateerd door iemand.
Veel dus geweld, veel geweld.
Kleine inderdaad. Mishandelingen, grote mishandelingen.
Ja, het is wel triest. Ja. Ja. Nou, het zat dus inderdaad niet goed. Maar de politie moet natuurlijk door. Wat doen ze dan? Nou, dit gebeurt natuurlijk al vaker. Ook een goede tip voor mensen die
van kwade
iets
zin
te
zijn.
Verbergen hebben. Ja, ja. Ook in dit onderzoek zijn er namelijk undercover agenten ingezet. We hebben het nu over 2009. En ook Robert-Jan, die is te loslippig, die trapte ook in. Want in een aantal gesprekken zegt hij het volgende over die kliko waarin Katrina werd gevonden. Hij zegt dan, daar schijnt ze dubbelgevouwen ingezeten te hebben en die was afgepeurd. Nou, die undercover-agent die zegt dan dat zoiets niet gaat stinken of iets. En Robert-Jan die antwoordt, nou, door die puur denk ik, want het was schijnbaar helemaal afgesloten. En die randen waren dichtgekit met kit, met siliconenkit of iets. Ja, dat is natuurlijk duidelijk daderinformatie, want door de politie is het nooit gedeeld. Niet met hem, niet met de pers, stond ook niet in het dossier dat zijn advocaat bij zijn eerste aanhouding had gekregen. Dus hij is gewoon te loslippig geweest.
Ja, en we hebben het ook niet over zomaar kit. Het is namelijk kit van Fix All.
Daar worden we niet voor betaald.
Nee, is geen reclame. Nee. Maar dat is dus wel goed spul waarschijnlijk.
Ja, nou, het meest lastige van deze zaak dus is niet die vraag wie die kliko dus in die kist heeft geplaatst. Dus ook niet die leugenachtige verklaringen van Robert-Jan. Nee, dat is nog steeds de doodsoorzaak die niet achterhaald kan worden.
Nee, want bij die sectie, hebben we het erover gehad, werden geen anatomische en geen toxicologische doodsoorzaken gevonden.
Dat is goed nieuws eigenlijk voor hem. Hè? Want als je geen doodsoorzaak hebt,
is het toch lastig.
Is er geen dader. Precies. Ja, ze kan gewoon door een natuurlijke dood zijn gestorven.
Ja, je kunt je wel afvragen hoe iemand die door een natuurlijke dood sterft dan uiteindelijk in deze houding in een vuilniscontainer terechtkomt.
Dat is een hele andere vraag.
Dat is een hele andere vraag. Nee, maar gelukkig zijn er genoeg deskundigen in deze wereld die daar uiteindelijk mee aan de slag gaan. Alleen het lastige is, deze deskundigen zitten niet op dezelfde lijn. En volgens mij wordt op dit moment een commercieel onafhankelijk bureau IFS ingehuurd om uiteindelijk ook te kijken naar de autopsie en naar de doodsoorzaak.
Independent Forensic Service, hè? Dat kennen we natuurlijk. De firma Eikelenboom, Selma en Richard zijn we eerder tegengekomen. En ik vond het heel opmerkelijk, want het IFS wordt door het OM ingeschakeld. En
ja, meestal juist door de verdediging.
Precies, normaal hebben ze altijd, zijn ze een beetje neerbuigend tegen het IFS, want het is eigenlijk door de verdediging altijd ingeschakeld. En nu is het OM zelf die dat doet. Vond ik heel verrassend. En dat doen ze eigenlijk voor een second opinion. En het IFS deed op hun beurt weer beroep op de deskundige Danny Spendlove. Die mooie naam.
Die hebben we eerder ook al gezien in de zaak over Charlene. Maar in dit geval gaat hij nog een wel iets grotere rol spelen, maar daar komen we later op. En dan moeten we het niet vergeten. Maar ook onze vriend Frank van der Goot wordt erbij betrokken. Maar de conclusies zijn verschillend. Het NIV had al gezegd, de doodsoorzaak is niet helemaal vast te stellen. De Belgische wetarts had al eigenlijk heel snel gezegd, Het is wel duidelijk, het is neergestoken, de wond in het bovenbeen. En dit IFS komt uiteindelijk tot dezelfde conclusie als deze Belgische wetarts. Namelijk, het zou zo kunnen zijn dat ze is neergestoken en dan uiteindelijk is doodgebloed. En het kan ook nog eventueel zijn in combinatie met verwurging. Dat is eigenlijk de conclusie van IFS. Laat ik zo zeggen, al zijn de meningen van de deskundigen niet gelijk gestemd, er is in ieder geval voldoende reden om Robert-Jan weer te arresteren. Want die liep vrij rond. En dan hebben we het ondertussen over oktober 2010.
Ja, dat is meer dan 2 jaar onderzoek. Zou die doodsoorzaak dus eigenlijk vaststaan? Dus een messteek in de dij. Alleen, nou wat je al zei, het is geen eenduidige conclusie. Dus wat gebeurt er 2 maanden later, in december 2010, bepaalt het gerechtshof in Den Bosch dat Robert-Jan eigenlijk die behandeling van zijn strafzaak weer in vrijheid mag afwachten.
Ja, want er is extra onderzoek nodig.
Ja, nou ja, dan beginnen ze een jaar later wel met de regiezittingen. Dan hebben we het over juni 2011. Dan maakt, vond ik ook wel heel mooi, Robert-Jan maakt zijn eigen filmpje met de kliko. En die beelden laat hij dan in de rechtszaal zien. Dus op die beelden is dan te zien hoe je makkelijk een container achteraf nog in die kist kunt rollen als er een plaat aan de rechterkant verwijderd is.
Heb je het filmpje ook kunnen vinden, of niet?
Nee, ja.
Nee. Ik heb het ook niet gevonden. Maar het is sowieso bizar dat iemand, nou ja, ter verdediging kan je nog van alles bedenken, maar dat iemand dat gaat doen, toch?
Ja.
Nou ja.
Nou ja, dan een paar maanden later in 2011 komt dan ook in de strafzaak inderdaad die keiharde confrontatie tussen het NFI en het commerciële IFS over de doodsoorzaak. Die staan inderdaad lijnrecht tegenover elkaar. 6 deskundigen inmiddels die zich over gebogen hebben. Alle waren het wel over eens dat Katrina geen ziekteverleden kende. Dus er was eigenlijk geen aanleiding voor een natuurlijke dood. Maar het kon ook niet uitgesloten worden. Dus die doodsoorzaak is natuurlijk echt van cruciaal belang, hè, voor de bewijslast. Nou, IFS, nog even duidelijk. Die zeggen dus dat Katrina om het leven is gekomen door een snijwond in haar bovenbeen. Selma Eikelenboom die voegt daar nog aan toe dat ze ingescheurde losse vingernagels had. Dus dat is ook een aanwijzing, hè, dat ze zich heeft verweerd. Maar we weten inmiddels ook, waarschijnlijk is het niet goed genoeg. Danny Spendlof, die ook dus namens het IFS het onderzoek doet, die is volgens advocaat van Robert-Jan geen officiële deskundige.
En misschien even vertellen wie de advocaat is van Robert-Jan. Namelijk de bekende Jan Hein Kuipers.
Ja, en die staat
en hij staat ook best vaak op de foto met Robert-Jan.
Ja.
En dan kan ik ook direct zeggen dat de Belgen iets minder doen aan anonimiseren dan wij als Nederlanders. Maar dat laat ik voor de rest aan de luisteraars.
Maar ja. Danny Spendlove is in ieder geval geen deskundige volgens Kuipers.
Nee, en er zit een heel verhaal achter, maar dat komt erop neer dat hij volgens de Nederlandse wet deskundig zou zijn, omdat hij een diploma heeft uit Duitsland en in Nederland eigenlijk alleen maar basisarts is. Nu is het wel zo dat hij best wel veel ervaring heeft, Spendlove, met dit soort zaken. En tijdens de terechtzitting is hij ook best wel heel erg helder in zijn presentatie. En de vraag is natuurlijk even of de rechtbank dan uiteindelijk ook zijn deskundigheid meeneemt in haar oordeel. En misschien verklap ik dan al iets. De rechtbank vindt uiteindelijk hem toch deskundig genoeg.
Ja, maar het is dus wel dat Jan Hein Kuipers kan natuurlijk echt hier enorm gebruik van maken om twijfel te zaaien. Dus het wordt allemaal niet duidelijker.
Nee.
Nou, dan hebben we Frank van der Goot. We kennen hem namens het NFI. Nou, die zegt, ik zou graag een stap verder gaan, maar er is geen doodsoorzaak te achterhalen. Dus die wond aan een been is mogelijk naar het dood toegebracht, hè, om het lichaam te laten leegbloeden. Maar ook een wurging of een maagbloeding of een natuurlijk overlijden is niet uit te sluiten. Ja, en dan het wordt natuurlijk alleen maar vager. Hij is dan ook met Bela Kubat eens, hè, dat er geen zekere doodsoorzaak kan worden aangewezen. Dus er is een mogelijkheid, maar geen zekerheid. Ja. Dit is geen doodsoorzaak, nog steeds niet. Ik bedoel, ze kunnen volgens mij 100 deskundigen laten kijken, maar het wordt natuurlijk heel moeilijk om de schuld aan Robert-Jan toe te wijzen.
Nou ja, naast de discussie over de doodsoorzaak is er natuurlijk ook nog steeds twijfel over of die kist nou daadwerkelijk later nog een keer geopend zou kunnen worden om er achteraf iets in te zetten, namelijk de vuilcontainer, of dat niet mogelijk is. Nou, er volgt extra onderzoek en dat wordt niet alleen gedaan door de unit FTO van de politie, maar ook door het TNO, het bekende instituut. En die concluderen dan dat het niet anders kan zijn dat degene die de kist heeft gemaakt ook degene is die de kliko daarin heeft geplaatst. Want, zeggen ze, het zou niet kunnen om achteraf dat er nog in te plaatsen zonder dat er schade zou zijn aan de kist. Je kunt je langzamerhand voorstellen dat het net zich lijkt te gaan sluiten rondom Robert-Jan. En dan komen we uiteindelijk in 2013 terecht voor de inhoudelijke zittingen bij de rechtbank.
Ja, moet je nagaan, het is 5 jaar na haar verdwijning, of 5 jaar na haar vondst.
Ja, het is bijna 6 jaar na de verdwijning. Nou, de eis is 12 jaar. En waar gaat het dan uiteindelijk om? Ze zeggen, de verdachte heeft allereerst geprobeerd het lijk te verbergen. Met natuurlijk als aanleiding om te zorgen dat het overlijden niet duidelijk was, of althans hoe het gebeurd is. Daarnaast gaat het natuurlijk om doodslag. Ik bedoel, hij heeft haar gedood. En tenslotte nog een derde element. Er zou ook sprake zijn van seksuele afbeeldingen, pornografisch. Van iemand die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt. Maar dan gaat het eigenlijk om beelden van hun eigen dochtertje.
Wil je daar iets over zeggen?
Nou, Karin, moeten we daar iets over zeggen? Jij mag er iets over zeggen.
Hij kwam terug uit Florida en daar is zijn laptop blijkbaar ook in beslag genomen. En er stond een fotootje op van zijn dochtertje. En hij zichzelf, ja, dit is gewoon een normale foto van een meisje wat zich als een vrouw verkleedt. Maar ja, hoe zag dat eruit? Dat meisje had een BH'tje aan en een stringetje aan. En met het ene handje. Ik vind het echt.
Ja, we laten het even zitten.
Laat maar zitten.
We laten het zitten. Laten we even kijken waar de verdediging zich op richt. Nou, die grijpt natuurlijk nog steeds de twijfel over de doodsoorzaak aan. En dan hebben we het natuurlijk over Jan Hein Kuipers. Die brengt dat naar voren. En die zegt dus eigenlijk, ja, daarmee kan het niet bewezen, verklaard worden. Nou, daarnaast mikken ze ook nog even op de kist, waarbij ze toch aangeven, het zou toch echt zo kunnen zijn dat er via de rechterwand alsnog later iemand die kliko erin geschoven heeft. Ze gaan ook nog verder op het DNA-onderzoek. Dan proberen ze ook een beetje twijfel te zaaien. En al met al zeggen ze natuurlijk ook die foto's van het dochtertje als verkleed. Ook allemaal niet zo spannend. Eigenlijk vraagt de verdediging gewoon om een vrijspraak van alles.
Ja, ik vond het zo mooi dat Jan Hein Kuipers zegt ook, er was wel eens ruzie, die relatie was niet altijd even goed, maar geweld is nooit gebruikt.
Nou, daar hebben we wel gehoord van getuigen dat dat iets anders is gegaan.
Twee keer melding gemaakt bij de politie, ja.
Nou ja, en de conclusie, beter gezegd, het oordeel van de rechtbank is toch wel anders. Namelijk, zij achten Robert-Jan schuldig aan eigenlijk alle drie de zaken. En veroordelen hem tot 11 jaar gevangenisstraf. Ze zeggen eigenlijk zou het 8 jaar kunnen zijn als je deze feiten hebt. Maar ze zien wel wat verzwarende elementen. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Het gaat om dat dochtertje natuurlijk.
Hij heeft ook geen enkele moeite gedaan om de moeder van zijn kind inderdaad te zoeken. Of als vermist aan te geven bij de politie. Hij had zelfs haar auto en haar sieraden al weggegeven of verkocht. Ja.
Dus dat betekent een veroordeling. Nou, je voelt hem al aankomen. Robert-Jan en zijn advocaat gaan in hoger beroep.
Nou, zijn advocaat noemt die uitspraak van de rechtbank ook uiterst vreemd. Hij zegt namelijk, die rechtbank heeft mijn cliënt destijds vastgezet in deze zaak. Hij is toen weer vrijgelaten, want er was geen doodsoorzaak. Of tenminste, die kon niet worden vastgesteld. En nu heeft de rechtbank mijn cliënt toch veroordeeld, terwijl er geen doodsoorzaak is. Dat is toch heel vreemd. En Robert-Jan, die blijft ik gewoon ontkennen.
Nou ja, kijken of het in het hoger beroep anders gaat bij het hof.
Dat hebben ze dus wel iets anders gedaan. Hè? Ze hebben eindelijk dus door TNO-deskundigen hebben ze een aanvullend onderzoek gedaan naar die kist. Ze hebben die kist echt nagebouwd met het weer originele materiaal in dezelfde villa. Wat overigens best moeilijk was, want die villa was natuurlijk alweer opnieuw verhuurd of verkocht.
Ja, ik heb zelfs dus een rondleiding door die villa gekregen.
Ja, helemaal anders ingericht. Ja.
Ja, het is eigenlijk toch een beetje kantoorgebouw. Het ziet er allemaal niet uit als een echt woonhuis. Maar het TNO gaat dus echt wel grondig te werk. En die gaan dus inderdaad onderzoeken naar aanleiding. Of tenminste, die gaan hem nabouwen, die gaan onderzoeken. Ja, en die komen toch tot... Nou ja, die hebben eigenlijk twee scenario's te onderzoeken. Ofwel de kist is geconstrueerd en de vuilcontainer is ingebracht en vervolgens is de kist helemaal afgesloten en afgewerkt.
Eén handeling.
Of het andere scenario is, de kist is geconstrueerd en geheel afgewerkt en zou dan vervolgens na enige tijd weer opengemaakt zijn, de rechterzijplaat, en er zou de vuilcontainer daarna ingebracht zijn. Dat zijn als het ware twee handelingen. Nou, en op basis van hun bevindingen zeggen zij uiteindelijk, is er maar één conclusie mogelijk, en dat is dat het eerste scenario het meest waarschijnlijk is en het tweede scenario hoogst onwaarschijnlijk. Ik vind het altijd van die heerlijke termen.
Ja, dus gewoon niet. Ja,
ja,
dus
dat is niet geloofwaardig.
Nee,
in ieder geval.
Dus het nieuwe onderzoek is dus ook niet het resultaat waar Robert Jan op hoopt. Nee. Dus wat zegt het Hof ook? Nou, onwaarschijnlijk dat het lichaam van Katrina, van zijn echtgenoot, nadat het overleden is door een natuurlijke doodsoorzaak of een ongeval, dat zij dan verpakt in een slaapzak, in de hoes van haar trouwjurk, in een afvalcontainer wordt gestopt en dat die afvalcontainer helemaal luchtdicht wordt afgesloten en vervolgens wordt verborgen in een kist in zijn woning. Dat kan dus niet. Dus het Hof gaat mee met de rechtbank. Het Hof neemt Robert Jan ook kwalijk dat hij zijn dochter haar moeder heeft ontnomen en dan ook eigenlijk nog de wijze waarop. Ja, die kist gewoon gemaakt in de speelkamer van zijn dochtertje, met die stickers erop, waar het meisje gewoon heeft zitten spelen. En dan ook alle nabestaanden nog voorliegen over waar Katrina dan wel zou moeten zijn, in de hoop dat ze nog in leven was. Nou ja, je begrijpt hem. Hij wordt nog wel vrijgesproken van dat kinderpornografisch beeld. Maar hij krijgt na 7 jaar, 8 jaar na haar verdwijning, eindelijk, nou, de uitspraak in deze zaak, 12 jaar voor Robert Jan. Dus 1 jaar langer dan het vonnis in de rechtbank.
Ja, en wil je nog weten wat zijn laatste woorden waren als verdachte bij het verhoor bij het Hof?
Ja, vertel.
Ik zou graag voor mijn dochter blijven zorgen. Ze doet het goed. Haar laagste cijfer op school was een 8,5. Het is eigenlijk misschien toch een hele lieve vader. Nee, maar serieus. Hij blijft tot op de dag van vandaag nog geloven in zijn onschuld.
Het is eigenlijk wel te vergelijken met de Belgische parachutemoord, hè, deze zaak. Want het is eigenlijk een veroordeling zonder direct bewijs.
Nou, nog een paar kleine details over die kist. Ze hebben natuurlijk ook uitgevonden dat er dan een tweede verflaag zou moeten zijn als je hem eerst demonteert, die rechterkant. Die verflaag was er niet. Ze zeggen ook, als je schroeven opnieuw erin schroeft, dan zie je een tweede schroefdraad. Dat was ook niet zichtbaar. Er is aan alle kanten dezelfde kit gebruikt. Dus ja, ze hebben toch echt wel heel goed die kist onderzocht.
Ja, hij had eigenlijk nooit moeten zeggen dat hij die kist heeft gemaakt.
Nee,
dat nou
dus ja, jij zegt er is geen direct bewijs. Ja, ik vind het wel vrij sterk bewijs. En ik heb ook wel een verklaring voor iemand die dan toch nog in zijn onschuld blijft geloven. Althans, dat verkondigt. Kijk, dan is het natuurlijk zo,
ja,
dat
je hebt je dochter.
Ja, en je kan tot in de lengte der dagen altijd zeggen dat je uiteindelijk nooit bekend hebt. En daarmee volhouden dat je het niet gedaan hebt.
Hij dient nog wel een cassatieberoep in, hè, bij de Hoge Raad. Want hij vindt dat er nog een aantal zaken beter of uitgebreider onderzocht moeten worden. Heeft hij het onder andere over bladeren en takjes van berkenbomen die in die slaapzak waar het lichaam van Katrina in zat zijn gevonden. Nergens in de buurt van de woning stonden berkenbomen. Nou denk ik, een slaapzak gebruik je ook niet in je woning, maar die gebruik je juist waarschijnlijk als je ergens anders in een bijvoorbeeld tent gaat overnachten. Hij zegt ook, die minnaar van Katrina, Maxime, is nooit echt verhoord. En hij vraagt ook om onderzoek naar DNA-sporen van meerdere personen.
Ja, er was vrouwelijk DNA onder de nagels
onder
van Katrina
nagels,
gevonden.
Precies, ja.
En ze hadden ook nog 8 andere sporen gevonden op of rond hun afvalcontainer.
Ja.
Maar dat is logisch, want die container wordt natuurlijk leeg. En het is heel logisch dat andere mensen die container hebben aangeraakt.
Het is ook heel logisch dat het cassatieberoep voor Robert Jan dus ook is afgewezen.
Ja, aan alle kanten.
Maar we zitten nu in 2022.
Nou, beter gezegd, Robert Jan loopt weer vrij rond. Want het is natuurlijk nog steeds zo in Nederland dat na het uitzitten van 2/3 van je gevangenisstraf het mogelijk is om onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten te worden. En dat betekent dat voor Robert Jan zijn straf afgelopen is in 2020 al. Hij is weer op vrije voeten vanaf september 2020 en waarschijnlijk weer actief in de erotische sector. Maar hij blijft tot op de dag van vandaag ontkennen.
Ja, ik begrijp nog steeds niet waarom je een lichaam in je woning Terwijl je weet, dat gaat ontbinden, dat gaat ruiken.
Ja, je kunt ook denken dat je juist door iets compleet anders te doen dan de meeste mensen zouden doen. En van jou weet ik, Carrie, dat een lichaam heel erg zwaar is. Dus dat je, daarom snijden vaak mensen het in stukken. Het is niet zo makkelijk om van een dood lichaam af te komen. Ja, waarschijnlijk was de vuilcontainer toch de makkelijkste route. Maar vervolgens zat hij natuurlijk wel met die container. Ja, je kan hem ook heel creatief noemen. Het heeft in ieder geval gelukkig niet gewerkt. Het is zeker niet de perfecte moord gebleken. Een triest verhaal.
Ja.
Anders kunnen we er niet van maken.
Terug nog naar de oude zaak, toch?
Zeker. Een kleine terugblik. Ronald P. En dan hebben we het natuurlijk over de ondertussen 47-jarige man die veroordeeld is in de Puttense moordzaak die we eerder hebben besproken. Die mag niet vervroegd vrijgelaten worden. En daar speelt natuurlijk hetzelfde. Hij is uiteindelijk veroordeeld voor 20 jaar op basis van zowel de zaak waarbij Christel Ambrosius is gedood, als ook de zaak waarbij Anneke van der Stap is gedood. En in het totaal heeft hij dus 20 jaar gekregen. Hij heeft natuurlijk feitelijk ook na 2/3 van het uitzitten van zijn straf wellicht recht. Hij zou in aanmerking kunnen komen voor vervroegde vrijlating. Maar, en dan zeg ik even mijn eigen woorden, gelukkig heeft het OM in combinatie met de rechtbank daar anders over geoordeeld. Zij zien toch nog een hoog risico op herhaling. Dat heet heel mooi recidive. En dat komt ook omdat hij niet wil meewerken aan een onderzoek. Dus in dit geval maakt hij het zichzelf moeilijk. Hij werkt niet mee en daardoor kunnen de psychologen en psychiaters uiteindelijk geen oordeel vellen over het recidive risico. Kortom, Ronald zit nog
we
even.
We komen hem nog even niet tegen. Nee, zullen we even afsluiten met een leuke leestip?
Ja.
Even in dit genre namelijk. Want dit boek is namelijk afgelopen maand uitgebracht. Dat is Sporen liegen niet, van oud-forensisch regisseur John Pell. En dat is een boek dat vertelt over zijn carrière. Hij was onder meer betrokken bij de MH17, bij de Belmeramp, bij de aanslag op het Koninklijke Huis in Apeldoorn, de Amsterdamse onderwereld. Hij heeft een enorme, diverse carrière gehad. En dit boek biedt eigenlijk een realistische inkijk in zijn werk. En het mooie is, je kan het boek dus ook luisteren op Storytel.
Wij zouden zeggen, een aanrader. En verder zullen we ook over deze zaak, het grens lijkt natuurlijk, de nodige beelden weer met jullie delen. En die kunnen jullie vinden, zoals jullie gewend zijn, op Instagram of Twitter. Moordzaken, podcast. Ja.